Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in uw midden te zijn en samen met elkaar het woord te openen en te zien wat God tot ons spreekt. En ik zal er vast van tevoren van verklappen dat ik vandaag vooral de mannen wil aanspreken. Een beetje vervroegde vaderdagpreek, zullen we maar zeggen. Dat duurt nog 14 dagen. Maar we leven in een wereld waar mannen en vrouwen steeds vaker als een soort uitwisselbaar worden beschouwd. Maar er zijn ook dingen in de Bijbel die speciaal tegen mannen gezegd zijn. Nou, we gaan het dan ontdekken. We gaan lezen uit Genesis 12, vers 1 tot 3. Genesis 12, heel bekend gedeelte, de roeping van Abraham. En we kennen het zo goed, dat we soms over een hoop dingen heen lezen. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Nou, Abraham wordt wel genoemd de vader van alle gelovigen. Dus als hij ook onze vader is als gelovige, dan roept dat ook tot navolging. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dit een tekst voor ons allemaal. God roept ons op om de oude dingen te verlaten en een avontuur aan te gaan met hem in een leven waarvan je nog niet precies weet wat je te wachten staat, maar hij wijst de weg. En zijn belofte is dat jij tot een zegen zal zijn. Maar je moet wel gaan. Je moet wel op weg. Weet je nog, vorig jaar heb ik een keer hier gepreekt over de pijl die je moet gooien. Je moet wel gooien. Je moet wel gaan. En eigenlijk is in deze paar teksten toch licht antwoord op allerlei fundamentele vragen die wij allemaal wel eens hebben, die de hele wereld heeft van, wat doe ik hier op aarde? Wat is mijn taak? Nou, er ligt een avontuur op je te wachten. Van een leven waarin God de weg wijst en waarin je tot een zegen mag zijn. Dat is toch wat we eigenlijk allemaal diep in ons hart graag willen. We willen van betekenis zijn. We willen toch iets achterlaten in deze wereld. Ieder mens heeft dat. En eigenlijk is deze paar teksten is eigenlijk een prachtig antwoord op al dat, ja, al dat worstelen van mensen. Van wat doe ik hier, wat mag ik zijn, wat mag ik doen, wat doe ik hier op aarde. Eigenlijk een antwoord voor al die zoekende mensen. En zoveel mensen vinden het niet. We kwamen van de week terug van een lange tijd uit Nederland geweest te zijn. Onze dochter woont in Amerika en daar proberen we eens per jaar heen te gaan om toch iets mee te maken van kleinkinderen en hun ontwikkelingen. We kwamen woensdag terug en het eerste wat onze vrienden die ons van Schiphol ophaalden, het eerste verhaal wat ze ons in de auto vertelden was van iemand die zich weer van het leven beroofd had hier in Den Helder. En hoe vaak kom je dat tegen? En als je zo'n tekst leest als dit, dan zou je zeggen, oh, had hij het maar geweten. Dat je een avontuur met God aan kan gaan. Dat hij je de weg zal wijzen. En dat hij je tot een zegen wil stellen. Dat is wat God van ons maken kan. Dat we een zegen worden voor anderen. En zelf ook zegen daaruit ontvangen. We gaan naar het Nieuwe Testament. We komen hier straks nog wel weer, komen we dit wel weer tegen. We gaan kijken naar wat er staat in Efeziërs 4 vers 11 tot 15. En dan ga ik iets ingewikkelds doen, want ik ga het samenstellen uit verschillende vertalingen. Want ik ga het lezen in eerste instantie uit de oude Bijbel, uit de vertaling 51. En je zult straks ontdekken waarom ik dat doe. Ik lees het uit vertaling 51, Efeziërs 4, vers 11 tot 13. En hij, Jezus, heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Daar heb je het al, hè? Dat is tot een zegen zijn. Elkaar dienen, in deze wereld dienen, andere mensen dienen. Dat is tot een zegen van die mensen. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Nou, waarom heb ik het uit deze vertaling gelezen? Omdat hier gesproken wordt over de mannelijke rijpheid. Want in de nieuwe Bijbelvertaling staat dit, dat wij de eenheid van de volmaakte mens bereiken. Er staat niet man, maar de mens. Daar wordt een woord gebruikt in het Grieks, als je het in het Grieks nazoekt, dat is andra. Dat komt ongeveer 200 keer in het Nieuwe Testament voor en al die 200 keer wordt het vertaald met man. Alleen in de nieuwe Bijbelvertaling en in de Bijbel in gewone taal is het nog verder weggeraakt, want daar staat dat wij samen als christenen zullen groeien en volwassen zullen worden. Ja, ik ben niet zo iemand die heel veel kritiek heeft op vertaling zus of vertaling zo. Want ik kan best de intenties begrijpen dat je het zo begrijpelijk mogelijk wil maken. Maar daarmee gaat toch wel eens wat verloren. En ik kan me best voorstellen dat in de wereld van vandaag men dat probeert te vertalen naar hoe de mensen vandaag denken. Namelijk dat man en vrouw zo ongeveer uitwisselbaar zijn. En dan maak je er mens van, want dat is man en vrouw samen. Of je maakt er dan maar christenen van, want dat is helemaal iedereen op een hoop. Maar daar staat de mannelijke rijpheid. Worden als een man. En wat heeft ons dat nou te zeggen? Daarom heb ik het maar in de oude vertaling gelezen. In de nieuwe Bijbelvertaling, als je verder leest, staat het weer veel beter dan in de vertaling 51, want daar staat, dan zijn wij geen onmondige kinderen meer. En dat is ook precies wat er staat. Want tegenover dat volwassen zijn in Christus staat een kind zijn in Christus. En dan hebben ze in de Bijbel in gewone taal, dat wat daarna komt, hebben ze vertaald door van ja, dan raak je niet meer in de war. Maar wij helders, ze begrijpen veel beter dat we dan niet meer stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Nou, dat hadden ze voor ons niet hoeven veranderen, want wij weten precies wat dat betekent. Want toen we terugkwamen in Nederland en zeker in Den Helder, vonden we ook dat het toch weer erg hard waaide. Goed. De man, waar is de man gebleven? Uit beide vertalingen is hij weggeraakt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat een soort voorbeeld van wat ook in onze maatschappij gebeurd is in de afgelopen jaren. De man is zoek geraakt. En nou ga ik hier niet een hele uitgebreide historische en sociologische verhandeling geven over wat er in de afgelopen tientallen jaren allemaal gebeurd is. Maar iets moet er toch van gezegd worden om duidelijk te maken waarom ik daar vandaag zo graag over preken wil. Het was Pim Fortuyn al die in begin jaren 90 een boek schreef over de verweesde samenleving. De vaderloze samenleving. En hij gaf aan, ik heb dat boek thuis, nu nog steeds interessant om te lezen, want het klopt helemaal. Hij was in die zin toch wel een soort van profeet. Dat op allerlei manieren het beeld van de vader is weggeraakt uit onze samenleving. Het beeld van de held, van de vader. Die staat, die een autoriteit is. En het merkwaardige is, toen ik erover nadacht, dat hij zelf eigenlijk in dat gat gesprongen is om een soort vaderlandse vaderfiguur te gaan spelen, waardoor zoveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen eigenlijk hun verwachtingen op hem projecteren, dat hij de vader was die het land als het ware zou redden, die je kon vertrouwen, die woorden sprak, die je hart raakte, die onder woorden durfde te brengen wat niemand hardop durfde te zeggen. En hij had gelijk, want wij leven sinds de jaren 60 in een soort van gezagscrisis, waarbij autoriteit is weggeraakt. Wat voor autoriteit heeft de regering nog vandaag, met al die dingen die fout gegaan zijn? Wat voor autoriteit heeft de politie vandaag nog? Wat voor autoriteit hebben de bankdirecteuren vandaag nog, die alleen maar voor het grote geld en voor zichzelf lijken te gaan? Wat voor autoriteit heeft de man nog vandaag, als hij zo vaak van fraude beschuldigd wordt en zo vaak in zaken van seksueel misbruik verzeild geraakt is? Wat voor autoriteit heeft de FIFA vandaag nog? We zijn lang genoeg thuis in 3 dagen tijd om al gehoord te hebben wat daar allemaal speelt. Wat is de autoriteit van de man als vader, van de meester op school? Ik had het gevoel dat als ik door de schoten liep in de tijd dat ik schoolmeester was, dat de mensen nog een beetje tegen de meester opkeken. Vandaag de dag moet je oppassen dat je geen steen door je ruit krijgt, want ik ken onderwijzers hier in Den Helder die dat overkomen is. Althans, 1 ken ik er. Waar is de autoriteit van de man, van de vader, van de leider gebleven? En het is waar, waar mannen het laten afweten, daar springen de vrouwen in. En die hadden de emancipatiebeweging als steuntje in de rug. Want die hebben overal posities ingenomen en dat kunnen ze ook heel goed. In het onderwijs is het bijna helemaal een zaak van vrouwen geworden. En dat doen ze voortreffelijk. Maar het is niet goed voor jongens. Het is niet goed voor jongens. Die hebben een man nodig als rolmodel. Waar ze van kunnen afkijken wat het man zijn is. Die hebben een vader nodig. Nog niet zo lang geleden, het was nog tijdens mijn werkzame periode, gaf ik af en toe eens een gastles, werd gevraagd op de PABO in Ede om les te geven, een paar gastlessen te geven. En dan stond ik voor een klas van aanstaande onderwijsressen. En het waren er 28 en 2 waren daarvan man. En dat is niet goed. Dat is een groot probleem vandaag. Dat het onderwijs zo vervrouwelijkt. Dat het kerkenwerk zo vervrouwelijkt. Dat het kinderwerk en het jeugdwerk zo vervrouwelijkt. Want de jongens hebben mannen nodig als voorbeeld. Ik denk ook wel eens dat de afschaffing van de dienstplicht er geen goed aan gedaan heeft. Aan het volwassen worden van mannen. Toen ik jong was zeiden ze dat de dienst maak je een man. En dat was ook zo. Ik zelf kan niet anders zeggen dat het waar was. Want ik was een nakomertje en ik was een gouden kindje net voor de hongerwinter geboren. Met moeite in leven gebleven in Amsterdam. En ik was een verwend jongetje. Mijn moeder deed alles voor mij. Ik hoefde nooit iets te doen. En toen ik in dienst ging, de eerste dag, ik weet het nog, moest ik een knoop aan mijn overal naaien. Al die jongens moesten dat. En wij zaten daar te worstelen en onszelf te prikken met een naald en... En dat was nog maar het begin. Maar als ik bedenk wat een verantwoordelijkheid ik had later in dienst bij de geneeskundige troepen. Ik zie mij nog aan de kop van een kolonne van 30 vrachtwagens rijden die een hospitaal, een bataljonshospitaal moesten opzetten. Waar 30 vrachtwagens voor nodig waren om dat op te zetten onder mijn leiding en verantwoordelijkheid. En ik was 22 jaar. En dat lieten ze aan mij over. Wat een verantwoordelijkheid. En ik denk nog wel eens terug. Dat heeft mij wel enorm gevormd. Ook de medische verantwoordelijkheid die ik in mijn diensttijd had. En soms kom ik mannen tegen, zie ik mannen en dan bloedt mijn hart en denk ik, jongens, wat is dat nou toch? Ik zag een tv-programma van de EO dat ze mensen op Schiphol, die net met hun koffertje klaar stonden om ergens heen te gaan, in hun kuif pikt en zegt, wil je gratis met ons meereizen, dan brengen we je naar een plek in de wereld. We zeggen niet van tevoren welke. En dan maak je kennis met de nood van de wereld en dan kun je wat doen. Nou, daar gingen 2 jongens naar de Oekraïne om daar te helpen. Nou, ik dacht eigenlijk als die jongens dit terugzien, dan moeten ze zich kapot schamen. Want het waren een stel lapzwans. Ik heb er geen ander woord voor. Die alleen maar uit. Nou ja, ze deden dan nog wel eens een beetje wat. Maar elke avond waren ze erop uit. En was, hun enige probleem was, waar zijn de vrouwen en is er ook bier? Dat was eigenlijk het enige waar het om draaide. En ik dacht, jongens, waar zijn de mannen gebleven? En nog niet zo lang geleden gingen wij een duinwandelingetje maken. En ons favoriete plekje is bij Valga. Kun je goed je auto parkeren. En daar kun je omhoog. Je kunt er zelfs met je fiets omhoog. Maar dit keer waren we lopend. Je kunt het daar vandaar of zo mooi de bloeiende bollenvelden zien. Zoals dit jaar ons neus voorbij gegaan. Want nu kwamen we thuis en de bollen zijn al uitgebloeid. Maar we gingen daar omhoog. En daar was ook een jong echtpaar die daar met de fiets omhoog probeerde te komen. En hij met zijn sportfiets ging voorop. En daarachteraan kwam zijn vrouw met een kind voorop en een kind achterop. En een hele bult spullen die ze meesjouwde. En hij keek niet eens naar haar om. En wij, Willy en ik, hadden zoiets van, zullen we haar een duwtje geven? Zullen we haar helpen? Maar dan denk je, ja, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Want hij moet dat doen. En hij deed het niet. Dan denk je, oh. Is het mogelijk dat je dat nou niet ziet? En ik durfde het ook niet te doen. En we vroegen aan haar, gaat het? Ze zei, ja hoor, het gaat prima. De moedige vrouwen, de krachtige vrouwen. Die het even goed redden, al laten die mannen het afweten. Het was er een goed voorbeeld van. Waar zijn de helden gebleven? De helden, ik denk wel eens de helden van onze jeugd. De Martin Luther Kings. De moeder Teresa's, de Mandela's. Wie zou je nou vandaag kunnen noemen die in de wereld die rol zou kunnen spelen van deze mensen? Ik zou ze niet weten. Zijn het de presidenten van Amerika die ons een voorbeeld geven van leiderschap? De Nixons of de Clintons of noem maar eens wat. En als het dan eindelijk weer een held is en er wordt een film over gemaakt, Michiel de Ruiter, onze vaderlandse held, de redder van het vaderland. Dan zijn er altijd wel weer scherpslijpers die zeggen, ja, maar zou hij niet ooit een paar slaven vervoerd hebben in het verleden? En dan proberen we helden altijd weer te onttakelen, zodat hij maar niet hoog boven ons verheven is. Maar we halen ze als het kan weer naar beneden. Maar ik las veel commentaren op de film, waarin mensen zeiden, eindelijk. Want alle kinderfilms in Nederland en alle kinderboeken in Nederland gaan al jaren alleen maar over problemen. Want helden, dat mag niet meer. Het gaat altijd over een kinderen van gescheiden ouders en dat je gepest wordt en dat je ziek bent en dat soort dingen. En ik herinner me nog uit mijn televisietijd dat we wel eens met de Vlaamse televisie overlegden. En die zei, jullie in Nederland kunnen geen leuke tv-programma's voor kinderen maken, want het gaat altijd over problemen. En dat was de man die Tic Tac maakte in de jaren 80. Zegt dat je nog wat? Alleen maar leuk. Kinderen vinden het prachtig. Gebeurt heel weinig, alleen maar met figuurtjes en eenvoudige dingetjes. Geen problemen, heerlijk. Maar wij kunnen niet meer tegen helden. En hoe groeien mannen op met welk beeld ze van de vrouw hebben vandaag? En welk beeld zullen ze hebben van seksualiteit vandaag? Als blijkt dat 60% van de 12-jarigen al porno gezien heeft op internet. Denk je eens in wat dat met mannen, opgroeiende mannen, doet. Is het een wonder dat we spreken over de man dat hij een identiteitscrisis heeft vandaag? En als hij er al over nadenkt, dat je zich afvraagt, wel, wie ben ik eigenlijk en wat is mijn rol? En ja, je probeert dan toch die rol te vinden. Sommigen duiken weg voor verantwoordelijkheid. Ja, die blijven rustig met hun fiets vooruit de duin oplopen, alsof er niks aan de hand is. En laten hun vrouw rustig strompelen met die kinderen erachter. En met alle bagage. En jongens kunnen ook, mannen van vandaag kunnen ook, wegduiken in de groep. Lekker gezellig. Zijn ze nog jongetjes onder elkaar? Zijn ze nog kind gebleven? Allerlei pretjes beleven. Ja, moet toch elke avond, elke week een avondje met de vrienden in de kroeg, ook al hebben ze allerlei andere verantwoordelijkheden. Of ze vluchten in hun werk, daar kunnen ze nog iemand zijn, daar kunnen ze nog de lakens uitdelen. Of ze duiken weg, ja jullie mannen natuurlijk allemaal niet die hier zitten. Hè, maar of jullie duiken weg, mannen duiken weg in een macho rol, zoiets van, nou met ons is helemaal niks aan de hand met mij, ik heb alles onder controle. Terwijl de werkelijkheid is heel anders. En je ziet het, ook in de christelijke wereld zijn er antwoorden op gevonden. Denk aan de mannenbeweging. Die ontstond in de jaren 80, omdat vrouwen erom vroegen. Op de EO vrouwenconferentie zeiden vrouwen, dit moesten onze mannen ook eens horen. Nou ja, dat zal maar door je vrouw gezegd worden dat je naar de marriage course moet. Hè? Dus, groot probleem om mannen naar de marriage course te krijgen. Die denken, poeh, moet ik praten over mijn huwelijk? Oh. Terwijl het is zo nodig, het is zo goed. Willy en ik hebben 13 keer de marriage course gegeven nadat we hem zelf gedaan hadden. Fantastisch. Zoveel leuke, goede dingen. Ik kan je niet anders dan het aanbevelen om het te doen. Maar oh, die mannen zijn zo moeilijk, want die vluchten zo gauw weg. Denk, oh, guns praten over een huwelijk. Het is toch goed tussen ons? Ja. Maar het kan beter. Het kan beter. En je kunt beter je auto van tevoren, voordat je op vakantie gaat, laten nakijken. Dan dat je ergens in het buitenland zit en je krijgt problemen. De mannenbeweging. Toen Dick Langhenkel, goede oude heldenaar. Ook een oude bijbelclubber. En de Henk Binnendijk daar samen mee begonnen, heb ik tegen hen gezegd dat ik er geen stuiver voor gaf. En ik zei, jongens, dat gaat niet lukken. Mannen bij elkaar halen en dan laten praten over, met elkaar laten praten in groepjes over wat er allemaal aan hen mankeert, nou, dat gaat niet werken. Maar het werkte wel. Het werkte wel. Het is een grote zegen voor Nederland geweest. Grote zegen voor mannen en daardoor ook voor vrouwen. En vandaag de dag hebben we de vierde musketier. En die gaan ervan uit dat je, die gaan naar de Ardennen en die laten mannen door de rivieren lopen. En die laten ze klimmen tegen bergen en tokkelen en weet ik wat ze allemaal doen, skydiven. En, want die zeggen, je moet mannen tot de bodem uitputten, want dan pas worden ze eerlijk. Dan pas komen ze open. Ik heb geconstateerd dat dat niks van mij is. Maar gisteren liepen de mannen van de vierde musketier de hele of halve marathon in Israël voor een goed doel. En ze sloofden zichzelf uit om tienduizenden euro's bij elkaar te zamelen voor een goed doel. Voor iets van Open Doors, geloof ik, wat dat was. Maar dat willen mannen graag. Dat is precies wat mannen willen. Die willen avontuur. Die wil uitdaging. Ja, dat zie je met jongetjes al. Jongetjes zitten elkaar uit te dagen. Meisjes met elkaar is heel anders dan jongens. Daarom moeten mannen ook in het jeugdwerk en in het onderwijs zitten. Want die laten niet alleen maar jongetjes vredelievend met elkaar praten aan tafeltjes. Maar die doen ook dingen met ze. Want jongens willen dingen doen. Die zitten elkaar te plukken. Die willen competitie. Die willen zich met elkaar meten. Nou, dat heeft de vierde musketier heeft dat goed begrepen. Misschien kennen jullie het boek van Eldridge, De Ongetemde Man. Kan ik je aanbevelen, zeker als man. Want die zegt, kijk, de mannen in de kerk vervelen zich stierlijk. Want die zitten maar. En hooguit op de Bijbelkring, we praten ze iets over hun zielenroersel en wat ze van de Bijbel vinden. Maar mannen hebben avontuur nodig. Mannen hebben actie nodig, die willen wat doen. Die kunnen niet lang vergaderen en lang op hun achterste zitten. Daar moet je wat. Die moeten de kans krijgen om nieuwe uitdagingen aan te pakken. En daarom moet de kerk en de gemeente en de oudsteraar ook niet al te behoudend zijn. Want dan hebben mannen het gevoel dat ze zich niet kwijt kunnen. Mannen moeten avonturen aangaan. Ze moeten de draak verslaan. En daar wordt mee bedoeld dat ze strijden tegen onrecht. Een beetje de ridders van vroeger. Ze moeten de draak verslaan. Ze moeten in geestelijke strijd gaan staan. Ze moeten posities innemen waarin ze vooraan gaan. Om de duivel zijn macht te ontnemen over mensen. En ze moeten de schone jonkvrouw veroveren. Ja. Ze moeten tegen hun eigen vrouwen en tegen alle vrouwen zeggen dat ze de mooiste wezens op de aarde zijn. En dat je er alles voor over hebt om hun tot ontplooiing te laten komen. Een man, 3 dingen, zegt Eldridge. De ridder heeft 3 dingen. Hij zoekt het avontuur, de uitdaging, het gevaar. En hij wil de draak verslaan en de jonkvrouw bevrijden. Grappige gedachte. Maar ik weet nog een ander antwoord. Want ook denk ik dat zij, de vierde musketier, en dat Eldridge zegt, ja, dat gaat niet zomaar. Dat moet ergens beginnen. Ik wil even een plaatje laten zien over onze, dat we bij onze dochter in Amerika waren en haar gezin. Dat betekent dat we, het is duur genoeg om er wat langer heen te gaan. Dat doe je niet voor 14 dagen. En dan gaan we ook een stukje op vakantie. Dat doen we elke keer. Dan zijn we een aantal weken weg. En dit keer hebben we gereisd door de woestijn. Je weet niet wat je ziet in Amerika. Wij weten niet wat een leeg land is. Maar je kunt in Amerika op een autoweg zo lang als van Den Helder naar Maastricht rijden. Daar doe je een dag over. En dan ben je 20 auto's tegengekomen, hooguit. Zo leeg is dat land. En het is het land van de cowboys. En we kwamen in een stadje terecht. En dat kwam zo. Het is in het noorden van de staat Nevada. Nevada bestaat voor het grootste deel uit woestijn. Daar valt ook niks te verdienen. Vandaar dat het land, Las Vegas ligt daarin. Dat de staat van de gok. Het is de gokstaat. Daar verdienden ze hun geld mee. Helaas. Niet zo positief. Maar in het noorden van Nevada kwamen we terecht. Want in een ander stadje wat we gepland hadden. Ja, die campings waren vol. En het was druk bij de snelweg. En ik had toevallig uit een foldertje wat ik eerder had meegenomen vanuit een ander plaatsje, had ik gezien dat er nog weer een uur rijden verderop aan het eind van een doodlopende weg. Daar lag een stadje. Je gelooft het niet, dat heette Paradise Valley. Het paradijsdal. En daar kwamen we terecht. En dat was nog zo'n oud cowboystadje. Met een postkantoor en een schooltje en een saloon. En een kleine camping. Hier stonden we vlak tegenover. En daar kwamen op zaterdagavond de cowboys. En die kwamen daar eten. En de boeren uit de buurt. Met hun vrouw. Netjes opgemaakt. En iedereen mocht aanschuiven. Daar hebben we de steak van ons leven gegeten. Zo waanzinnig. Groot als die was. En met de mensen gepraat. Maar daar, ik dacht niet dat het nog bestond. Maar daar zaten nog echte cowboys. En we spraken er eentje aan. En ik zei, nou dat gaat tegenwoordig, dat gaat toch niet meer op een paard. En ze zei, ja, dat heb ik van de week nog gedaan. Ja hoor, met de lasso. En, want in zo'n droog gebied zijn de koeien verspreid over kilometers land. Waar ook niet altijd hekjes staan. Dus die moet je weer opzoeken. Die moet je bij elkaar drijven. Als je ze verkopen wil. Of als ze geslacht moeten worden. Of dat soort dingen. Nou, cowboys in onze jeugd was dat. Dat waar, ik weet niet, worden geloof ik vandaag de dag niet veel cowboyfilms meer gemaakt. Maar mensen van mijn leeftijd zijn er nog mee opgegroeid. Hè? Met John Wayne en Roy Rogers. Roy Rogers noemden we hem. En die cowboys, nou, dat waren echte mannen. Dat waren die mannen waar John Eldridge het over heeft. Dat waren de good guys. Die versloegen de bad guys en die kwamen op voor de vrouwen. En die sloegen de boeven in de boeien en met hun pistolen links en rechts van de heup schoten ze de boosdoeners dood. Ah, echte cowboys. En in dat stadje, in dat kleine stadje, was nog een echt cowboystadje. Met een saloon. En op zaterdagavond zaten ze daar. De enige avond dat het echt open was en dat er echt bier gedronken werd en lol gemaakt hier. Cowboys in een groepje. Maar er was ook een kerk in het dorpje. Laat het plaatje maar zien. Mooi onderhouden kerkje. We zijn er zondag naar de kerk geweest. Zaten niet zo heel veel mensen in. Maar we maakten wel kennis met het meisje dat de rodeo kampioen was. De queen of the rodeo in de staat Oregon. Want dat hele paard en cowboy gebeuren daar. Dat is nog heel actueel. Hele scholen houden, hele competities met elkaar. En dat meisje was de queen van de rodeo. En in dat kerkje zongen we nog weer eens af van die lekkere oude krakers. Sinner, oh sinner, come home. Ken je dat nog? Die zanger Tennessee Ernie Ford. Allemaal uit de jaren 60 en 70. In Nederland hadden we nog niks op het gospelgebied. Dus we luisterden allemaal naar die Amerikaanse zangers. En voor die kerk stond een plaatje. Laat het volgende plaatje nog eens zien. Dit plaatje, en gek, dat raakte mij diep. De cowboy, die knielt bij het kruis. Die al zijn dingen, al zijn stoerigheid, zijn lasso, zijn zadel, bij wijze van spreken, zijn riddergevoel,
neerlegt bij het kruis. En laat het volgende plaatje eens zien. Er was een begrafenis toen wij er waren. Iemand van in de 60 was overleden, die werd begraven. Nou, wij dachten niet dat we daar in de kerk moesten gaan zitten. Maar toen de mensen eruit waren en de begrafenis plaatsvond, zijn wij naar de kerk gelopen. En daar in de kerk, naast het preekgestoelte, daar hing zijn lasso. Daar ligt zijn cowboyhoed. Daar ligt zijn zadel. Daar liggen zijn stijgbeugels. Kun je niet meenemen naar de hemel. Dat blijft daarachter. Dat wat jouw leven was, waar jij sterk in was, waar jij je vertrouwen op stelt, dat blijft achter. En het is beter dat je voordat je sterft, doe het vorige plaatje nog maar weer even terug. Dat je voordat je sterft, dat je ze gebracht hebt bij het kruis. En ik dacht bij mezelf, wat zijn mijn zekerheden? Waar heb ik mijn schijnoplossingen in gezocht? Heb ik mijn macho-identiteit wel afgelegd? Hoe belangrijk zijn de spullen voor mij? Je auto, je huis, je vakanties, je hobby's, mijn boeken, mijn opleiding, mijn positie, mijn bekendheid. Het feit dat ik hier mag staan. Mijn ego. Het grootste probleem van een mens is toch zijn ego. Dat heel radiek kan zijn. Zonder dat je het zelf wil eigenlijk, maar het wringt zich steeds overal tussen. Hoe word ik nou de volmaakte man? Laat hem maar even zien. Laat hem maar even staan. Hoe word ik de volmaakte man? Hoe wordt de cowboy in mij de volmaakte man? Door alles los te laten en te knielen bij het kruis. Het is Pinksteren geweest. Vorige week was het Pinksteren. En we vieren dat de Geest in ons komt wonen. Dat we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Dat God zelf in ons komt wonen. Die ons wil laten groeien tot de mannelijke rijpheid. Tot geestelijke grootheid. Dat het oude steeds kleiner wordt. De oude mens steeds meer verdwijnt achter de nieuwe mens. Dat we groeien tot geestelijke volwassenheid. Daarvoor hoef je niet met een christelijk karakter geboren te zijn. Want dat geldt voor iedereen. En nou geldt het ook voor vrouwen. Want die moeten ook groeien tot die mannelijke rijpheid. En wat is dat nou precies? Ja. Je kunt zeggen, het zijn de vruchten van de geest. Dat is zeker waar. Dat is heel belangrijk. Maar dat is nog maar... Want die vruchten zijn niet eens afhankelijk. En de gaven van de geest ook niet. Die zijn nog niet eens afhankelijk van geestelijke volwassenheid. Maar groeien naar geestelijke volwassenheid, om maar eens een paar dingen te noemen, betekent dat jij iemand bent die stevig in zijn schoenen staat. Die jezelf kan blijven, ook onder veranderende omstandigheden. Iemand die onafhankelijk is van het oordeel van anderen. Zijn we dat? Kan het jou niks schelen of mensen goed of kwaad, die niet door het goede wat mensen van je zeggen, maar ook niet door het kwade. Door het goede kun je te veel dit doen en door het kwade kun je te veel neergedrukt worden. Maar die gewoon sterk staan in de wetenschap dat ze mogen zijn wie ze zijn door Gods genade. Geestelijke volwassenheid is dat je plaats kunt maken voor anderen. Dat je terug kunt treden. Dat je de rol van een dienaar kunt spelen, ook al heb je misschien een grote verantwoordelijkheid. Dat je iets weet van wat zelfverloochening is. Om jezelf niet altijd je eigen haan koning te laten kraaien. Dat je zo evenwichtig bent en stabiel dat je niet onmiddellijk bij elk golfje omgaat. En de kluts kwijtraakt. Dat je zo objectief kunt zijn dat je rechtvaardig kunt oordelen. Onpartijdig over kwesties die er zijn. En over mensen, dat je niet meteen het ergste denkt en niet meteen het slechtste denkt. Dat je afstand kunt nemen van jezelf, dat het niet altijd maar om jou gaat. En dat je jezelf ook kunt relativeren. En dat je aanspreekbaar bent op je handelen. En dat je tegen kritiek kunt. Poeh, dat is toch een hoger stadium, of eigenlijk moet ik zeggen, een dieper stadium. Een dieper stadium. Worden als een man. Dat je sterk in je schoenen staat. En waar begint het? Daar. Want eerst moet dat oude weg. Eerst moet dat ego verbroken zijn. Van mannen en vrouwen. En dat leg je. Alles waar je op leunt. Al je schijnoplossingen. Al je muurtjes die je gebouwd hebt. Die mag je neerleggen. Bij het kruis. Cowboy mannen. Cowboy meisjes. Er ligt een prachtige taak voor je. Om te gaan. Net als Abraham. En de belofte is dat als je die uitdaging aangaat, gaat God met je. En hij zal je tot een zegen stellen. Wat is dat prachtig. Wij zijn allemaal geroepen om tot een zegen te zijn. En daar is de gemeente een ideale plek voor, want daar bemoedig je elkaar. Daar groei je samen op. Daar kun je een taak vervullen. Opvoeden tot dienstbaarheid. En dan ontgroeien we het kind zijn. Want een kind zuigt. Een kind zuigt. Alles naar zichzelf toe. Maar als je volwassen bent, dan kun je geven. Dan kun je dienstbaar zijn. Dan kun je jezelf verloochenen. Dan weet je dat het om jou gaat, maar toch ook weer niet. Want dat het door jou heen naar anderen mag stromen. Het begint bij het kruis. Ik dacht, we gaan een oud lied zingen. Een oud Leger des Heils lied. Een lied dat je veel te gemakkelijk zong vroeger. Heer, ik geef me aan u volkomen. En ik hoop dat je daarmee antwoord wil geven op de preek van vanmorgen. Die zegt, ja heer, ik ben die cowboy. Of ik ben het cowboy meisje, want dat geldt net zo goed voor vrouwen. En ik leg alles voor u neer. En ik ga dat avontuur met u aan om een volwassen mens in Christus te worden. En ik weet dat er nog heel veel meer van te zeggen valt. Maar dat ga ik niet doen. Laten we antwoord geven met het lied. Mag ik de muziek naar voren vragen? Heer, ik geef me aan u volkomen.
Gaat u zitten, dan bidden we nog samen. Heere God, we zijn dankbaar voor uw fantastische en grote werk wat u hebt gedaan aan het kruis. En we voelen ons vanmorgen heel klein en het is maar goed ook, want we zijn van onszelf zitten we in verlorenheid, want ons ik is geneigd om heel veel dingen te doen en ons natuur lijkt erop aangelegd om heel veel dingen te doen die niet bij u horen, die niet in uw plan passen. Maar we danken u ook dat u ons wedergeboren kunt laten worden tot een nieuw mens en dat die nieuwe mens mag vervuld zijn met uw Heilige Geest. En daar hebben we altijd te weinig van. En daarom bidden we, Heer, dat we vol mogen zijn van uw geest. Dat het oude in ons mag kleiner worden en slinken. En het nieuwe in ons mag groeien. Zodat we volwassen worden in u. En we weten allemaal wel wat het is. Omdat het kind zijn nog zo dichtbij ons staat. En een kind verlangt ernaar om groot te worden. En wij verlangen er ook naar om te groeien in u. En we zijn dankbaar voor de gemeente, al onze broeders en zusters die ons helpen, ook soms door de moeilijkheden, ook soms doordat we elkaar slijpen, maar het is wel een training om te volwassen te worden in u. En we bidden zo voor elkaar, we bidden voor de gemeente dat u ons leidt en helpt om ook die speciale positie, ook die mannen kunnen innemen, om daarin ook te groeien, dat we als mannen ook weer zullen opstaan om te zeggen, ja, maar dat neem ik op mijn schouders. Ik duik niet weg, ik ga dat doen, ik ga dat avontuur aan in het vertrouwen dat God me leidt en dat ik tot een zegen zal zijn. Heer, we willen bidden dat u ook in onze maatschappij mannen doet opstaan, ook in onze regering, ook in de wereld, mensen, mannen en vrouwen doet opstaan die onze voorbeelden kunnen zijn. En dat we als christenen ook een voorbeeld zullen zijn overal. En we bidden, Heer, behoed ons voor al dat kwaad wat ook in ons christenen kan binnenkomen, zodat we een slecht voorbeeld zijn. Heer, we willen bidden, vergeef ons daar waar we het hebben laten afweten in de loop van de geschiedenis. En ook misschien wel in onze tijd en wij zelf. En we bidden, Heer, dat we vol mogen zijn steeds meer en meer van uw geest, zodat we gaan lijken op de perfecte man die de Heer Jezus was en is. Heer, we danken u wel dat we u, hoe dan ook, als het grote voorbeeld hebben. En dat we aan uw hand mogen wandelen, naar u op mogen kijken en zeggen, o Heer, maak ons zoals u. Maak ons een beeld van u. En ga straks met ons, Heer, en leid ons op onze wegen. Mogen we voorspoedig zijn, mogen we een zegen ontvangen als we met ziekte of moeite kampen. Velen van ons kennen dat en we willen bidden, Heer, dat u met uw zegenende hand, uw genezende hand ook over ons bent. En bemoediging geeft en kracht geeft en geloof geeft om ook lijden te dragen als het niet anders lijkt te kunnen. We bidden voor de vervolgden in deze wereld. Heer, we worden elke dag zo overstelpt met berichten dat je denkt, o Heer, Laat uw komst nabij zijn, want de wereld zucht en snakt naar gerechtigheid en liefde. En we bidden, Heer, dat u ook in ieder die zijn hart erop zet om u te kennen, dat u hem tegemoet komt en dat u zich openbaart aan vijanden ook, zoals dat aan Paulus, dat hij de vraag kreeg, waarom vervolg je mij? Dat bidden we ook de vijanden toe, Heer, dat zij u mogen leren kennen. Ja, zo danken we voor ons samen zijn.
We hebben er samen van genoten om te zingen tot uw eer. En nogmaals willen we zeggen, Heer, we geven ons aan u volkomen. Amen. We gaan zingen en in de voorspel gaat de collecte rond. En het wordt het slotlied is, hoe heet het ook alweer? Samen op weg, ja precies. Het is grappig, dat is een lied in driekwartsmaat. En dat is eigenlijk, ik zat even te denken aan, waar zijn die liederen gebleven, die krachtige strijdliederen? Waar, voorwaarts christen strijd. Ja, ook zo'n oude. Maar dit lied dat we nu gaan zingen is toch ook een soort bemoedigend lied, maar het is in driekwartsmaat. Dus het is als het ware een soort van wals. En dat heeft toch ook wat, want dat geeft iets aan van de vreugde en de blijdschap die het dienen van God ons geeft. Goed, we gaan zingen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En tijdens het voorspel gaat de collecte rond. zullen we onze harten opheffen tot God en zijn zegen ontvangen. De zegen van onze Heere God en de zegen van zijn Zoon, de Heiland der wereld, is met ons. Gaat met ons op school, op ons werk, in onze straat, in alle verbanden waarin we werkzaam zijn. En zo mogen we als een licht schijnen in deze wereld. En zo wil ik jullie de zegen geven, opdat dat licht helderder mag doorbreken en we mogen opgroeien steeds meer en meer tot de volwassen mannelijke rijpheid in Christus. Amen. Hebben de vrouwen zich achtergesteld gevoeld vandaag dat het... Nee. Zouden jullie er beter van worden als mannen groeien in geestelijke volwassenheid? Maar vrouwen, blijf niet achter, hè? Blijf niet achter. Goed, een goede zondag allemaal en een goede week.